Note. Natuurlijk. Iets kleiner klingeltje maken. Die mensen in de huiskamer denken, soms gaat het worden. Goed, ja, ik wil eigenlijk inderdaad proberen vanavond toch het boek af te ronden. Wat niet wil zeggen dat alles uitputtend natuurlijk besproken is daarin. Want dit zijn ook teksten die steeds weer op een of andere manier terugkomen. Omdat het heel lang duurt voordat het echt gezakt is. Voordat je er echt een beetje zicht op hebt. Dus het is ook helemaal niet gek dat je vooral het laatste hoofdstuk dat het allemaal niet in één keer klip en klaar helder is. Sterker nog, het is eigenlijk ook een onderwerp waarvan gezegd wordt, begin daar zeker niet in de eerste instantie mee, want het kan best ook voor mensen heel verwarrend zijn. Bestaan dingen nou eigenlijk echt en hoe bestaan ze dan echt en als ze niet echt bestaan, wat is het dan eigenlijk wel en wat wordt er dan mee bedoeld? Dus, we hebben Geshe-la, die dit boekje, dat commentaar geschreven heeft. Je ziet zijn foto op de achterkant een aantal jaren geleden regelmatig in Groningen gehad voor lezingen. Hij weigerde eigenlijk altijd iets over dit onderwerp te doen. Hij had zoiets van, ja, dat is niet voor beginners. Dat is alleen maar verwarrend. Dat is misschien later een keer, maar niet in eerste instantie om mee te beginnen in het boeddhisme. Dus het is ook gewoon een heel lastig onderwerp. Dan zijn er in het boeddhisme ook drie niveaus van begrijpen. Want jij zei van, ja, als ik het lees, dan kan ik het nog wel volgen. Misschien als ik het vertel, kan je het misschien ook nog wel redelijk volgen. Maar soms dan kun je het een dag later niet meer reproduceren. En zelfs als je het kan volgen en je zou het nog kunnen reproduceren, dan heb je het wel onthouden. Maar dan is het nog de vraag of dat hetzelfde is als dat je het echt begrijpt. En dus heel langzaam maar zeker. En daarom herhaalt zeg maar dat boeddhistische onderricht zichzelf ook de hele tijd. Heel langzaam maar zeker zakt het door tot het niveau dat het eigenlijk zo eigen geworden is dat je denkt, ja, dat is toch logisch, dan leef je min of meer helemaal vanuit die waarheid, maar dat duurt dus heel lang. Dus de eerste kennismaking is inderdaad ook, maar zoals je zei, ik kan het misschien net volgen als ik het hoor en een dag later kan ik het echt niet meer reproduceren. Dus dat is eigenlijk ook heel normaal. Maar toch gaan wij kijken of we daar een klein beetje licht op kunnen laten schijnen. Of we toch iets kunnen laten zakken. Kijk, als ik nog eventjes die hele tekst, dat hele boekje zeg maar erbij. En dan begint het verhaal met de drang naar bevrijding. Zo'n kapper zegt, ja, zolang wij nog echt het idee hebben dat het in dit leven helemaal prima in orde is, dan bevinden we ons eigenlijk nog niet eens op een spiritueel pad. En zo beginnen eigenlijk toch de meeste mensen. Die denken van, nou ja, dit is gewoon best wel een aangenaam leven. En als het een keertje tegen zit, nou, dan zoek ik een andere baan. Of ik ga eens verhuizen. Of ik zoek eens een andere vriend of een andere vriendin. Je blijft zeg maar binnen een beperkt kader blijf je zoeken naar oplossingen om het prettiger te maken voor jezelf. Je denkt, nou ja, misschien moet ik aan het water wonen, of misschien moet ik in de stad gaan wonen, of buiten de stad gaan wonen. Misschien moet ik een leuke vrouw vinden, misschien moet ik wel kinderen willen hebben, misschien dit en dat. En op een gegeven moment, of is een andere baan, en op een gegeven moment gaan de meeste mensen toch merken van, ja, nou, dat kun je dus allemaal wel doen, maar hier is dit en daar is dat, en ergens op een of andere manier zit er in het leven, dus ook in al die, tussen aanhalingstekens, oplossingen, zit er toch iets wat steeds maar onvolkomen is. Dus je hebt een oude auto en je denkt, nou, ik los het probleem op. Ik neem een nieuwe auto als je hem kan betalen. Maar ja, dan zit je inderdaad met het probleem. Je moet hem dan wel weer betalen. Dat kost dan wel weer een hoop geld. Dus dan moet je dan misschien weer geld voor lenen. Ja, dat geld wat je daar dan weer voor moet lenen, moet weer afgelost worden. Daar kun je dan weer geen andere dingen voor doen. Heb je een nieuwe auto, dan heb je misschien een aantal technische mankementen in eerste instantie niet. Maar ja, dan ben je weer bang dat er wat mee gebeurt. En met die oude auto had je dat probleem misschien niet. Maar met die nieuwe auto is dat dan weer zo van, ja, ik durf hem eigenlijk niet uit te lenen. Want ja, hij is net nieuw. En nou ja, op een gegeven moment gaat die nieuwigheid er ook af. En dan begin je natuurlijk al van te balen op het moment dat die eerste kras erop zit. En ja, je vindt dan ook een nieuwe auto, die mag niks mankeren. Dus als het anders wat mee is, dan is de frustratie ook groter nog dan met dat oude ding. Waarvan je eigenlijk al in je achterhoofd dacht van, ja, dat kan natuurlijk wel eens een lampje niet doen of zoiets dergelijks. Dus ja, wat we ook zoeken. Ik hoorde net, jouw laptop is kapot. Je denkt, nou ja, dan moeten we een nieuwe laptop. Oké, maar een nieuwe laptop levert ook weer nieuwe problemen op, hè? Want het besturingssysteem is duidelijk niet hetzelfde. Je printer werkt er niet meer op. De oude programma's werken misschien niet meer. En zo blijf je in je leven dus de hele tijd tegen een soort onvolkomenheid, imperfectie aanlopen. Wat je ook voor oplossingen zoekt, het is ook helemaal niet gek om binnen de mogelijkheden die er zijn oplossingen te zoeken. Maar echt, zeg maar, een bevrijding is het gewoon niet. En dat wordt het ook niet. In een andere relatie loop je weer tegen een aantal dingen aan. Een aantal nieuwe dingen, een aantal dezelfde dingen. In een ander huis loop je weer tegen dingen aan. Weet je wel, misschien is het dan wel wat groter, maar puntje. Of misschien is het dan wel fijn dat er een tuin is, maar ja, die tuin die moet dan ook weer bijgehouden worden. Of misschien is het fijn dat er dan geen tuin is, maar ja, dan heb je geen tuin. Als het mooi weer is, wil je eigenlijk ook wel weer buiten zitten. Zo is er altijd wat. En op een gegeven moment ga je dat zien, ga je dat ervaren. En dan ontstond er bij de Boeddha het idee van, ja, we moeten natuurlijk wel proberen om, of we kunnen wel proberen, misschien zelfs wel een opdracht om te proberen om binnen de mogelijkheden te zoeken naar verbetering. Maar eigenlijk hoeven we daar het uiteindelijke heil en de uiteindelijke oplossing niet van te verwachten. Want die uiterlijke omstandigheden die zijn altijd imperfect. Er is altijd tussen aanhalingstekens lijden of imperfectie. Dus de enige echte structurele oplossing is dat je de werkelijkheid anders gaat ervaren. Dus de oplossing zit eigenlijk niet in de buitenwereld, maar de oplossing zit eigenlijk in de geestesgesteldheid waarmee je in het leven staat. En geestesgesteldheid, het is heel gek, want ik wijs er steeds naar mijn hoofd, maar het is maar de vraag of die geestesgesteldheid wel in je hoofd zit. Maar goed, om het even begrijpelijk te maken. Dus uiteindelijk wat we ook in de buitenwereld proberen naar onze hand te zetten, het zal altijd imperfect zijn. Eigenlijk kunnen we daar al wel van uitgaan. Hoe dan ook verandert de buitenwereld ook de hele tijd. Dus zelfs als het nu helemaal perfect is, dan nog is het over 2 of 3 jaar alweer verouderd, verkleurd, verstoft. Noem maar wat. Als ik dan inderdaad bijvoorbeeld naar de techniek kijk, dan ja, kom je aan met een apparaat bij een winkel. Dat apparaat was 5 jaar geleden nou nog helemaal top of de bil. En nu kijkt die verkoper je meewarig aan, zo van, ja meneer, ik denk toch niet dat we voor die telefoon nog een oplaadapparaatje hebben. Het is al zo oud, dat daar kunnen we echt niet meer aan beginnen. Dat verandert allemaal heel snel. Dus dat is, zeg maar, een stap die mensen op een gegeven moment op het spirituele pad brengen. Want in eerste instantie blijf je het nog zoeken in de buitenwereld. Meer materie, een mooiere boot, een fijner zwembad, fijnere vakanties. Een andere vrouw, een andere man, een mooie auto, whatever. En op een gegeven moment gaat die blik naar binnen toe, als het goed is. En dan ontstaat dus een soort, en dan pas op dat moment kom je volgens Tsongkhapa op een spiritueel pad. Zolang je dus nog met de buitenwereld bezig bent en daar je heil van verwacht, zit je volgens Lama Tsongkhapa nog helemaal niet op een spiritueel pad. Hoe goed je ook in de wereld zeg maar bezig bent, het is niet de kwestie van goed of niet goed, maar je zoekt zeg maar tussen aanhalingstekens de oplossingen gewoon op de verkeerde plek. Je zoekt de oplossingen op een plek waar de oplossingen redelijkerwijs nooit gevonden zullen worden. Je gaat naar de bakker en je vraagt om bloemkool. Je bent gewoon aan het verkeerde adres. Je moet daar niet die bloemkool zoeken, want die zul je bij de bakker niet vinden. Dus uiteindelijk naar binnen toe, de blik naar binnen toe, en dan begint dus het spirituele pad. Nou ja, als je om je heen kijkt, dan is dat al iets waarvan je kan zeggen van, goh, heel veel mensen hebben best wel tijd nodig in hun leven voordat ze dat ontdekken. Heel veel mensen blijven heel lang zoeken naar, nou, lekkerder eten, nieuwe bank, mooiere tv, weet ik wat. En, nou, misschien een groot gedeelte van de mensen blijft daar zijn hele leven eigenlijk hopen dat daar het heil en het geluk en de rust en de tevredenheid uiteindelijk vandaan zal komen. En ja, wij weten al, dat gaat niet lukken. Dat gaat op den duur niet lukken. Je bent wel eventjes blij, maar op een gegeven moment komt daar het structurele tevredenheid en rust, komt daar niet vandaan. Kan daar niet vandaan komen. Als je naar binnen kijkt, dan zijn er vervolgens eigenlijk twee richtingen die je tegelijkertijd, twee krachten die je tegelijkertijd eigenlijk nodig hebt om verder te komen op dat pad. In het boeddhisme wordt het vergeleken met een vogel die met twee vleugels nodig heeft om vooruit te komen. Of misschien een mens twee benen nodig heeft om vooruit te komen. En je probeert dus ook eigenlijk allebei tegelijkertijd min of meer te ontwikkelen. Het ene pad is proberen je karma en je leven op orde te krijgen. Proberen een deugdzaam leven te leiden. Volgens de Hinayana traditie, het kleine voertuig, kijk je dan vooral naar het karma. Kijk naar je eigen leven. Stelen, liegen, overspel, al die dingen verstoren de innerlijke rust enorm. En alleen al daarom zou je dus vanuit Hinayana oogpunt nooit rust en vrede vinden, zolang je je leven niet op orde hebt, zolang je niet een deugdzaam leven leidt. In de Mahayana traditie komt er nog eens een keertje bij, en misschien wordt daar dan nog wel ook wat meer nadruk op gelegd. Je leeft niet alleen voor jezelf, maar je leeft ook bovendien nog eens een keertje voor anderen. Dan wordt het nog een stap groter. Het is niet alleen je eigen karma waar je mee te maken hebt, want je kan het zelf nog wel heel goed proberen te doen. Maar probeer het ook goed te doen voor anderen, niet alleen maar voor jezelf. Daarmee verzamel je enorm veel positieve energie. Je leven wordt overzichtelijker, de problemen worden kleiner. En je verzamelt ook positieve energie om door te gaan. Dat is de ene vleugel, de ene poot, het ene been, wat dan sterker en sterker en sterker wordt. En in de Mahayana traditie, je oefent geduld, je oefent vrijgevigheid, je oefent meditatie, je oefent concentratie, zodat je een blik gefocust houdt, die bodhisattva, die zes bodhisattva perfecties. Dat hebben we eigenlijk vorige keer in het tweede hoofdstuk gedaan. Toch, uiteindelijk, hoe goed je dat ook probeert te doen, hoe goed je leven ook op orde hebt, de werkelijke bevrijding zal je nooit bereiken, volgens Tsongkhapa, als je niet ook een inzicht krijgt, een soort wijsheid krijgt in hoe de dingen werkelijk bestaan, of in de realiteit van de wereld om je heen. Je probeert het allemaal wel goed te doen. Je probeert het ook tussen aanhalingstekens volgens de regels te doen, maar je hebt nog eigenlijk het echte inzicht niet. Die wijsheid die ontbreekt nog. Het is alsof je iemand wel kan. Nou, ik gaf vroeger kookles en dan kon je iemand natuurlijk heel goed leren om volgens een recept te koken. En dan stap voor stap en dan zulke grote blokjes en dit en dat en zo. Toch is dat nog wat anders dan dat iemand echt inzicht heeft, zeg maar, in de materie. En misschien heb je dan ook wel iets minder echte regels nog nodig, omdat je het gewoon gaat begrijpen. En dan gaan dingen op zich genomen misschien ook voor zichzelf spreken. Ik had ooit eens op een examen dat ik... Ik had die leerlingen geleerd, als je gaat serveren, dan begin je bij de oudste aan de tafel en je begint bij de vrouwen. En dan komt een leerling op een examen, die gaat in een tafel vragen, wie is hier de oudste vrouw? Ja, die gaat natuurlijk heel goed de regels toepassen. En ja, denk natuurlijk dat hij dat, maar mist op een of andere manier een soort wijsheid, een soort inzicht van ja, dat is heel ongelukkig, dat doe je op dat moment niet. Dan kan je beter, bij wijze van spreken, die regel breken. En gewoon, nou, naar eigen inzicht denken van oké, ik doe het gewoon even op deze manier. Dus dat is, ja, de wijsheid die we gaan proberen te ontwikkelen in paar versen, dat laatste hoofdstuk. En dat is dus, ja, ik geef ook al aan, dat is dus lastig. En je kan iemand best, zeg maar, die regel leren van je begint met de oudste dame aan de tafel. Maar het inzicht van wanneer je dan van die regel af moet wijken en hoe je dat je die regels dan moet hanteren, dat is dus veel lastiger. En dat, ja, is ook te leren, maar vraagt veel meer tijd en ook een zekere aanleg heb je ervoor nodig. Ja, en we komen daar een aantal begrippen tegen. Ik denk dat ik maar gewoon de versen doe en dan kijken van wat Geshe-la daarover zegt en wat er aan toelichting verder nog eventueel bij genoemd kan worden. Als je de onderscheidende wijsheid die de ware manier van bestaan kent niet bezit, zul je de wortel van het wereldse bestaan niet kunnen verwijderen. Nou, dat is dus best al wel een duidelijke stelling. En het gaat over onderscheid maken, het gaat over wijsheid. Het gaat over de ware manier van bestaan. Als je dus niet ziet, niet kan onderscheiden in alle verschijnselen die wij tegenkomen, op welke manier de wereld om ons heen eigenlijk bestaat en hoe dat allemaal functioneert, dan heb je eigenlijk nog niet het gereedschap, want die wijsheid wordt traditioneel altijd geassocieerd met een scherp zwaard, dan heb je eigenlijk nog niet het gereedschap om in lastige situaties, als de regels uiteindelijk ook niet voldoende houvast bieden, om een scherp inzicht te hebben, om ook een soort doorzicht te krijgen in de verwarring, om op een gegeven moment in een soort helderheid van, ja, die kant moet het op. Dit wel, dat niet. Dus onderscheidende wijsheid. Als je dat niet hebt en je blijft gewoon heel netjes zorgen voor je eigen karma en de wereld om je heen, dan kom je wel steeds in een betere wereld terecht, in dat cyclische bestaan, in die cirkel. Kom je dan in positieve bestaanswerelden. En je komt niet meer in de hel en je wordt geen hongerige geest en dergelijke. Je gaat het goed hebben. Maar je komt niet uit die cirkel nog. Dus je eigen situatie is best wel oké. Maar je hebt niet het echte inzicht om er doorheen te prikken, zeg maar. Ook al ben je nog zo goed getraind in de drang naar bevrijding en de verlichtingsgeest. De drang naar bevrijding is je eigen karma op orde krijgen. En je bent enorm getraind in het voor de rest van de wereld allemaal heel goed te doen. Je hebt mensen die... Ja, dat klinkt misschien niet fijn, maar het is misschien wel duidelijk, die helemaal niet slim zijn, die tussen aanhalingstekens dom zijn, maar het wel heel goed doen. Heel goed hart hebben. Heel goed voor iedereen zijn. Nou, dat is natuurlijk aan de ene kant geweldig, alleen ze missen de wijsheid om op een gegeven moment echt verder te komen. Je blijft het dus de hele tijd goed doen voor iedereen en daardoor wordt je eigen positie ook goed, positief, maar je kunt eigenlijk niet losbreken uit dat cyclische bestaan. Die Boeddha die staat buiten die cirkel. En daar wil je eigenlijk naartoe. Je wil eigenlijk een Boeddha worden. En dan kun je uiteindelijk vrijwillig best wel weer terug in die cirkel om in die wereld van alles nog wat te doen. Maar dan hang je daar niet meer van af. Dan ben je daar geen gevangene meer van. Kijk, ik kan bij wijze van spreken ook in een gevangenis op bezoek gaan. En misschien iets voor die mensen daar doen. Maar ik kan er ook weer uit. En dat is toch heel anders dan wanneer je daar werkelijk gevangen zit. Ik werk daarom intensief met de methode om afhankelijk ontstaan te begrijpen. Dat afhankelijk ontstaan is een methode, het inzicht daarin is een methode om een beetje inzicht te krijgen in hoe de werkelijkheid nou eigenlijk is. In eerste instantie denk je, een boom is een boom. Een auto is een auto. Ik ben ik. Dit kopje thee is een kopje thee. En zo Kapper zegt, eigenlijk moeten we ons trainen om te gaan zien en om ons te gaan realiseren. En we weten het natuurlijk wel, theoretisch, maar om ons ook te realiseren, een boom heeft daar niet altijd gestaan. Die is langzaamaan gegroeid. En die boom van nu is niet dezelfde boom als de boom van 20 jaar geleden. En misschien staat die boom er over 5 jaar ook helemaal niet meer. En die boom die kan ziek worden. En die boom die kan... Nou, er kan van alles nog wat mee gebeuren. Die boom is niet een product of een verschijnsel dat gewoon zelfstandig, onafhankelijk van wat dan ook daar gewoon staat. Net zoals dat kopje hier niet gewoon onafhankelijk staat. Iemand heeft het hier neergezet. En het kopje is een keer gemaakt. En het kopje valt misschien een keertje op de grond kapot. En dat zit allemaal aan dat kopje, en dat zou je eigenlijk allemaal moeten realiseren of moeten kunnen zien op het moment dat je een verschijnsel tegenkomt. Verschijnselen bestaan niet op zichzelf los van de rest van de wereld, maar verschijnselen bestaan in verband met. En wat dat betreft, ergens is het natuurlijk een beetje ouderwetse tekst. Wij worden nu in deze tijd ontzettend geholpen door wetenschappelijk inzicht. En door het feit dat wij natuurlijk allemaal een, tussen aanhalingstekens, wetenschappelijke achtergrond hebben. Een wetenschappelijke kennis hebben die Tsongkhapa natuurlijk helemaal niet had. Een berg was gewoon een berg voor Tsongkhapa. En die berg die stond er altijd. En wij weten natuurlijk gewoon, doordat we heel veel meer kennis hebben, ja nee, een berg groeit. Een berg ontstaat langzaam aan en een berg erodeert ook weer en valt ook weer uit elkaar. En er ontstaan op andere plekken weer andere bergen. En Geshe-la schrijft er ergens in die tekst ook van, ja, van simpele dingen kon ik me dat in Tibet wel voorstellen. Ik snap wel dat er maaltijd gemaakt moest worden en dat niet zomaar uit de lucht kwam van een berg. Dat vond Geshe-la toch wel heel erg raar. Want hij dacht, ja, een berg, dat is zo eeuwig. En wij weten, ook al zien we de veranderingen niet, bijvoorbeeld in het milieu of op andere plekken, wij weten, toch verandert het de hele tijd. Constant veranderen dingen. En zeker ook als je op kleine schaal kijkt, al die atomen die zijn maar in beweging en dat krioelt en dat beweegt de hele tijd en dat gaat ook van de ene vorm in de andere vorm over. En dingen, verschijnselen, bestaan op een bepaald moment op een bepaalde manier, maar dat wil niet zeggen dat ze altijd zo blijven bestaan. Ze zijn niet statisch. Ja, en dat is iets wat de wetenschap ons natuurlijk eigenlijk geleerd heeft. En ja, wat je kinderen natuurlijk ook uitprobeert te leggen. Kijk, voor een kind die een boom tegenkomt, is het gewoon een boom. Maar op een gegeven moment leer je natuurlijk van, ja, maar een boom groeit. En die wordt dus groter. En op een gegeven moment, als die heel erg groot is en heel erg oud is, dan wordt hij misschien ziek en dan valt hij misschien ook weer om. Of dan valt hij ook weer uit elkaar. En een boom is in de winter ook een andere boom dan in de zomer, in de herfst en in het voorjaar, en daar zit een dynamiek in. En als wij naar onszelf kijken, dan is dat misschien wel de belangrijkste leerschool. Wij zien natuurlijk zelf ook dat wij niet dezelfde persoon zijn die we 20 of 30 jaar geleden waren. En we zien natuurlijk ook dat dat over 20 jaar ook weer heel anders zal zijn. Dus verschijnselen bestaan wel. Er is wel een boom, althans er is wel iets wat wij een boom noemen. Maar het bestaat niet zoals wij misschien heel intuïtief geneigd zijn om te denken dat het is. Het bestaat dus eigenlijk op een afhankelijke manier, terwijl we in eerste instantie geneigd zijn om verschijnselen te nemen alsof ze op een onafhankelijke manier bestaan.
Ja, dat zijn alleen de uiterlijke.
Dat zijn de uiterlijke verschijnselen, ja. Maar dat geldt eigenlijk ook voor de innerlijke verschijnselen. Bijvoorbeeld voor iets als een karakter. Ja, dat kan natuurlijk ook veranderen. Ik ben ook qua karakter niet meer hetzelfde als dat ik 25 jaar geleden was. Alle cellen zijn veranderd, maar ook alle invloeden, alle mensen die ik tegengekomen en hebben allemaal natuurlijk hun sporen nagelaten. Het werk wat ik gedaan heb, de televisieprogramma's die ik gekeken heb, alles heeft natuurlijk ergens op een gegeven moment, misschien niet helemaal precies duidelijk welke invloed wat veroorzaakt heeft, maar bij elkaar het totaal aan invloeden heeft natuurlijk gemaakt dat ik nu ben. Dat wij zo zijn zoals we nu zijn. En die invloeden die gaan door. Dus wij blijven ook veranderen. Hoe dan ook. Op een of andere manier. Al weten we nog niet direct in welke richting. En ook is het daar onmogelijk. Want alles is dus volgens het boeddhisme afhankelijk. En veranderlijk. En juist daarom loont het om te trainen in geduld. En loont het om te kijken naar jaloezie of naar liegen of naar alle goede eigenschappen die we proberen te ontwikkelen. Kijk, als het zo zou zijn dat dingen niet konden veranderen, dan kun je natuurlijk zeggen ja. En dat hoor je mensen soms ook al zeggen, ja, dit is nou eenmaal mijn karakter. Ik ben nou een keer snel boos. Ja, ik ben nou een keer snel geïrriteerd. Ja. Ik laat nou een keer altijd over me heen lopen. Ja, ik heb nou een keer altijd pech. Ja, ik kan dit of dat niet. Maar omdat vanuit boeddhistisch oogpunt en natuurlijk intussen helpt de psychologie en de natuurkunde en de bio, allerlei wetenschappen helpen er ook bij, dat we dus wel dingen kunnen veranderen. Het is niet altijd makkelijk. Het is niet zo dat we in een paar seconden, zeg maar, opeens van onze boosheid af kunnen raken. Maar het is wel mogelijk dat patronen veranderen. Zeker ook bijvoorbeeld als je naar hersenen kijkt. Dat is zo bizar. Die verbindingen die groeien en die verdwijnen ook weer. Alles wat je traint en wat je oefent, het wordt sterker en steviger. En dingen die je niet traint en waar je weinig aandacht aan besteedt, die niet veel gebruikt worden, dat verwatert ook steeds meer. En dat is natuurlijk iets dat kon Lauwenson Kappe natuurlijk in die tijd niet vanuit wetenschappelijk oogpunt gezien bewijzen, maar hij zag het wel. Hij zag wel, alles is eigenlijk een afhankelijk verschijnsel. En alles is dus in die zin ook relatief en in die zin dus ook veranderlijk. En dingen zijn dus niet zo statisch en zo concreet als dat ze lijken. En dat is ook iets, ja, wat je mee zou moeten nemen in je dagelijks leven. Wij reageren natuurlijk alsof in ons dagelijks leven de dingen heel inherent zijn. En als wij mee zouden nemen in onze gedachten, in onze kennis, in onze mentaliteit, dat dingen gewoon lang niet zo concreet zijn en dynamisch zijn en kunnen veranderen en organisch is natuurlijk ook een mooi woord tegenwoordig zijn, dan gaan we ons natuurlijk ook heel anders gedragen in de wereld. Een vijand van nu of iets waarvan je nu denkt van, nou, dat is heel erg of dat is een heel erge vijand of dat is een heel erge vriend, ja, dat kan over 5 of 10 jaar wel eens helemaal omgedraaid zijn. En op een gegeven moment, ja, dan worden dus de absolute oordelen en de emoties die er ook bij horen, worden dan natuurlijk ook wel wat, daar komen wat vraagtekens achter te staan. Dus het afhankelijke bestaan. En afhankelijk in een heleboel opzichten. Als ik zeg het is hier warm, dan is dat al, dat kan ik eigenlijk alleen maar zeggen omdat er ook zo'n, omdat het begrip warm ook zeg maar afhangt van het begrip koud. Die begrippen hangen van elkaar af. En het feit dat ik het zeg, betekent ook dat het ook van mij afhangt. Want iemand anders kan er wel een heel ander oordeel over hebben. Als ik zeg dit is een hele aardige persoon, dan is dat in vergelijking met, ja, anderen. Anders kan ik dat eigenlijk helemaal niet zeggen. En dan is dat ook afhankelijk. Dus het is afhankelijk van de andere personen die ik ken, relatief. En het is natuurlijk ook afhankelijk van mijn visie, mijn oordeel. Iemand anders kan daar wel eens heel anders over denken. Die vindt het misschien helemaal geen aardige persoon. En het kan ook morgen wel weer eens heel anders zijn. En het kan zijn dat ik die persoon toevallig aardig vind, omdat hij met mij misschien nu net een dienst bewezen heeft. En op het moment dat hij mij mijn zin niet geeft, dan vind ik hem misschien opeens een half uur later helemaal niet meer aardig. Dus het is allemaal veel organischer. En dat is dus, en eigenlijk als je dat gaat zien, dan is het dus ook veel minder reden en minder aanleiding om heel heftig te reageren op verschijnselen van de buitenwereld of op jezelf of wat dan ook. Want het is allemaal niet zo solide, dus de reacties zijn eigenlijk ook helemaal niet zo, zouden ook eigenlijk gewoon veel relatiever en minder solide moeten zijn. En het betekent ook dat alles veel dynamischer, veel flexibeler is. En dat wij dus ook in zekere zin, als we zouden weten hoe we het zouden moeten doen, veel meer kunnen sturen dan we eigenlijk denken. Het is niet zo dat alles ons overkomt. Maar we hebben zelf natuurlijk bijvoorbeeld ook een invloed op hoe andere mensen op ons reageren. Lang niet iedereen ziet dat. En het is zelfs als je het ziet nog niet makkelijk om dat helemaal te sturen. En het is ook niet zo dat een één op één relatie is. Maar het is natuurlijk wel zo, in een geheel heb jij dus ook een invloed op dat geheel en op dat karma en op hoe de dingen gaan. Dat maakt het heel moeilijk. Het is best wel heel lastig om ons dat te realiseren, want het brengt ook een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee. Maar, en daarom is leegte ook gewoon wel een lastig begrip, zeker ook wel om mee te werken, maar het geeft ook mogelijkheden. Als dingen vast zouden staan, dan zouden we inderdaad ons karakter niet kunnen veranderen. Dan zou er geen groei zijn, dan zou er eigenlijk ook geen ontwikkeling zijn. Dan zou er eigenlijk ook helemaal geen spiritueel pad hoeven te zijn. Want ja, dan zijn de dingen gewoon zoals ze zijn. En zo zijn ze en zo blijven ze ook. Dus het is aan de ene kant lastig, want dingen komen op losse schroeven te staan. Waarvan we vroeger dachten, van, nou ja, maar dat staat toch wel min of meer vast. En we hebben ergens natuurlijk als mens behoefte aan vastigheid, aan etiketjes. Dit is goed, dat is niet goed. Dit deugt, dat deugt niet. Dit is warm, dat is koud. Dit is groot, dit is klein. Dit is ziek, dat is gezond. Dit is prettig, dat is onprettig. We hebben wel behoefte, zeg maar, aan dat soort zekerheden. Maar eigenlijk zijn ze er niet. En dat is lastig, want dan komen we eigenlijk een beetje aan het zwemmen en in een soort vacuüm terecht. Maar als je daar doorheen zou kunnen kijken, als dat onprettige gevoel zou verdwijnen, dan geeft dat vacuüm en dat zwemmen geeft ook ontzettend veel mogelijkheden. Want opeens kun je alle kanten op als dingen niet meer vaststaan. Dat is het lastige. Staat hier niet. Maar er is een speciale Boeddha-vorm die deze wijsheid personificeert. En dat is een Boeddha-vorm. Manjushri heet die, met een zwaard. Die heeft dan in zijn ene hand, in zijn linkerhand, heeft hij op een lotus een tekst. Het kan zijn dat hij wel ergens misschien nog in het boek afgebeeld wordt. En in de rechterkant, in zijn rechterhand heeft hij een zwaard, het wijsheidszwaard. En het idee is dus dat je door het bestuderen van teksten, dus dat is ook, zeg maar, volgens de Tibetaanse traditie de functie van onderwijs. Teksten bestuderen, daar zijn ze dan ook heel erg goed in. Enorme bibliotheken debatteren, kijken of je meer wijsheid. Dat je dat zwaard, zeg maar, slijt, scherper maakt, waardoor je op een gegeven moment een scherp inzicht hebt, een scherp de illusie kan doorsnijden eigenlijk. Even kijken. Ik heb natuurlijk niet dezelfde druk als Ankers. Nou, we hebben hem in de dia's wel eens op het bord gehad boven. Nou, elke Boeddha-vorm heeft dus een specifiek aspect wat hij belichaamt. Dus voor die verlichtingsgeest van hoofdstuk 2 is ook een Boeddha-vorm die speciaal ontstaan is om te symboliseren dat die Boeddha-vorm eigenlijk voor zoveel mensen in de wereld wat wil doen. Dat is een Boeddha-vorm met 1000 armen, met heel veel handen en heel veel hoofden. En dat is zo gemaakt om mensen het idee te geven van, oh ja, die Boeddha die wil zo verschrikkelijk met 1000 armen wil die eigenlijk wel in de wereld dingen doen voor anderen. Deze Boeddha vorm, de Boeddha van wijsheid, is dus de Boeddha die met een tekst zit en een zwaard. En dat is dus niet een soort agressie, maar het is wel een soort scherpte, een soort inzicht waarmee die Boeddha zo de verduisteringen ook aan de kant kan vegen. Soms iemand werkt, soms heb je het op televisie ook wel eens, dat mensen in een gesprek opeens zo bright kunnen zijn, dat je denkt van, yes! Gelijk iemand die precies de spijker op zijn kop kan slaan soms. Of een bepaald soort inzicht heeft, of een bepaald soort opmerking kan maken, waardoor het opeens helderder wordt. Op bladzijde 60, ja, dat is bij mij 60, dat hoeft niet bij jullie te zijn. Het is met die wijsheid dat we geleidelijk aan een einde maken aan de fundamentele onwetendheid. Onwetendheid is dan misschien nog niet eens echt helemaal het meest duidelijke woord, maar het gaat dan wel eventjes om het woord geleidelijk. Heel langzaam maar zeker moeten wij dus de wereld om ons heen, die we op een bepaalde manier gewend zijn om te zien, en ook we zijn gewend om naar anderen en naar onszelf op een bepaalde manier te kijken, heel geleidelijk aan gaat die veranderen. En er wordt hier gezegd een fundamentele onwetendheid. Het is eigenlijk nog niet eens dat we het niet weten. Het is eigenlijk nog erger dan dat. Het is eigenlijk een fundamenteel misverstand. Het is niet eens dat we zeggen we weten het niet. Nee, we denken het wel te weten. Dat is eigenlijk zo lastig. Het feit dat we heel erg overtuigd zijn dat dingen echt een vijand zijn, dat dingen echt goed zijn, echt slecht zijn, echt een vijand zijn, echt een vriend zijn, dat we daar echt van overtuigd zijn, dat is geen onweten, maar dat is eigenlijk gewoon een misvatting.
Maar mag ik daar iets over zeggen? Of yes. Stoor ik je dan? Nou ja, ik vraag me af, die leegte waar je het over hebt, hè, en ook het eigenlijk, dat het eigenlijk niet een niet-weten is, hè, maar dat het meer een, hoe zei je dat nog net?
Het wordt wel verkeerde zienswijze.
Oh ja, maar bijvoorbeeld, ja, waar ik dan aan moet denken, dat is meer vanuit een psychologisch oogpunt, is ook confrontatie met je eigen existentie, zeg maar. Hè, een soort existentiële leegte of zo, van als het erop aankomt, hè, dat je soms in je leven merkt van, ook al heb je nog zulke goede vrienden of geliefden of spullen of wat dan ook, als het erop aankomt moet je het zelf doen. Hè, dan moet je zelf in het leven vormgeven aan iets. En dat is niet iets wat je vindt in de gehechtheid van het bestaan. Dat is iets anders. Alleen om dat te voelen, toe te laten, die leegte, dat is lastig. En dan is het heel makkelijk om in gehechtheden te... Het ligt aan die ander maakt mij ongelukkig. Ja. Of ik heb niet genoeg spullen, of ik heb dit niet. Ja. Dan externaliseer je dat. Maar ik vraag me af of dat, een beetje die psychologische leegte en die boeddhistische leegte, of dat niet eigenlijk één en hetzelfde ding is.
Nee.
Niet?
Nee.
Oké. Okay.
Nee, want nou, daar komen we denk ik nog wel op.
Okay.
De psychologische leegte is een heel vervelend gevoel waarvan je de neiging hebt om die op een of andere manier ja, op te lossen of te vermijden of weer in te vullen. Terwijl boeddhistische begrip leegte is eigenlijk helemaal geen vervelend gevoel. Maar we hebben het woord leegte eigenlijk ook nog niet heel erg echt hierin genoemd. Want het heeft in het boeddhisme inderdaad een iets andere betekenis.
Ja,
ja, heeft een iets andere betekenis. Dat komt vast in een van die versen nog wel aan de orde. Dan wordt er met name door Lama Tsongkhapa gezegd dat het verstandig is veel na te denken over de manier waarop alles onderling afhankelijk is. Want daarmee zullen we begrijpen dat er geen concrete onafhankelijke entiteiten zijn. Dus dat is een kwestie van veel studeren, veel over nadenken. En dat kan in alle situaties zijn die je tegenkomt. In alle, bij wijze van spreken, je hebt vandaag een conflict, vanavond misschien nog, en morgenochtend zit je weer gezellig aan de ontbijttafel. Dat je denkt van, god, dat is toch apart. Dingen die op het ene moment zo heel vast lijken te staan, die kunnen gewoon na een nachtje slapen, bij wijze van spreken, weer heel anders zijn. Hoeft maar een telefoontje te komen, bij wijze van spreken. Of iemand hoeft maar iets lekkers uit de kast te halen. Of de hele sfeer kan bijvoorbeeld veranderen. Als je daarop let, dan denk je van, oh ja, dat geeft dus aan dat een bepaalde sfeer of een bepaald gevoel niet zo permanent is als het op een bepaalde tijd lijkt. Het lijkt alsof het heel naar is. Dat is het natuurlijk op dat moment gevoelsmatig ook even. Maar het lijkt bovendien alsof het dus altijd naar zal blijven, altijd naar zal zijn. En dat is dus niet zo, want ja, we zien om ons heen en we kunnen het dus in ons eigen leven ervaren. Je kan met een rot gevoel opstaan en bij wijze van spreken een uur later kun je schaterlachend iemand tegenkomen. Of het omgekeerde kan ook gebeuren, je kan een hele goede bui zijn. Het hoeft maar één vervelend telefoontje te zijn. En je hele wereld kan bij wijze van spreken instorten.
Dat is toch psychologie? Dat kun je verklaren vanuit de psychologie, al dat soort gedrag en hoe je wel dan niet laat ze beïnvloeden. Of dat je ook kan relativeren, dat je ook beseft van dat een nachtje slapen, dat het dan heus de wereld wel anders uitziet. En dat je door iets lekkers, word je beloond, voel je lekker.
Ja.
Ik
zeg ook niet dat het geen psychologie is.
Ja. Ja, ik probeer een beetje
Maar het heeft nog niet zoveel. Misschien. Het begrip leegte, daar gaat het denk ik om.
Ja.
Nee, de psychologie geeft ook aan, geeft ons ook handvat om ons te realiseren van, ja, dingen zijn veranderlijk, dingen zijn dynamisch, dingen hangen van elkaar af. De zon hoeft maar te gaan schijnen en opeens kan je je anders voelen. Maar je hoeft ook maar een vervelend telefoontje te krijgen en je wereld kan instorten. Naarmate je dat dus meer realiseert, naarmate je dat dus dat overdenkt, en daar zijn die meditaties dus ook voor en dat soort dingen, ga je je langzaamaan ook minder hechten aan spullen. Je gaat misschien ook minder waarde hechten aan je gevoel, want je weet, ach, het is ook maar een gevoel, morgen is dat gevoel misschien ook wel weer anders, misschien ben ik nu weer heel erg verliefd, maar ja, misschien weet ik over een jaar helemaal niet meer wat mij vandaag overkwam. Of wie dat ook alweer was, bij wijze van spreken. Het geeft dus wat minder. Het geeft wat ruimte. Het is niet dat het daardoor minder belangrijk is. Het is ook niet dat het daardoor niet bestaat. Het bestaat ook allemaal nog steeds. En die goede bui die bestaat. En die zon die bestaat. En die zon. En dat vervelende telefoontje bestaat. En dat je wereld dan instort bestaat. En dat je heel beroerd voelt. En heel verdrietig voelt. Het bestaat allemaal. Het is dus niet zo. Zoals soms wel in het boeddhisme. Of door buitenstaanders gedacht wordt. Dat het boeddhisme zeg maar. het bestaan van dingen ontkent. En soms dan wordt er wel eens gezegd, ja, het bestaan is een illusie, het is een droom en je moet ontwaken uit die droom. Dat is misschien tot op zekere hoogte een beeldspraak, maar het is niet zo dat boeddhisten zeggen, dingen bestaan niet. Ze bestaan wel, alleen ze bestaan anders dan wij geneigd zijn te denken. En de manier waarop ze wel bestaan rechtvaardigt onze emotionele handelingen en de dingen die wij in emotionele staat eigenlijk niet. Bestaat niet zo concreet en niet zo heftig in werkelijkheid als dat wij het ervaren. Dat betekent nog niet dat onze ervaring daardoor zeg maar per se anders is. Maar als je er goed over nadenkt, dan rechtvaardigt het bijvoorbeeld allerlei emoties niet. En het kan best zijn dat ik heel erg boos ben, omdat ik een heel groot onrecht ervaar. Maar omdat ik weet dat het onrecht relatief is, omdat ik weet dat mijn ervaring een afhankelijk verschijnsel is, dat het ook komt door de manier waarop ik mijn waarden en normen meegenomen heb van opvoeding, van whatever. En doordat ik het daardoor allemaal wat kan relativeren, kan ik nog steeds zeg maar wel dat onrecht ervaren, maar hoef ik daar niet per se heel erg emotioneel uiting aan te geven. Er komt her en der wat beweging en wat rek. En ik hoef zeker niet, wat dat betreft, mezelf heel erg te gaan verkrampen. Zeg, ja, en ik, alsof die ik heel erg concreet is. En ik heb gelijk en de ander, alsof de ander heel erg concreet is. De ander heeft ongelijk en omdat de ander ongelijk heeft en ik gelijk heb, heb ik het recht om boos te worden en dit en dat. En dan moet die andere maar eens eventjes luisteren en horen. En die zal het ook even weten. En dan heb je dus in een emotionele uitbarsting ook heel snel kans dat dingen uit de hand lopen. En van kwaad tot erger worden. Die ruimte, daar gaat het om. De flexibiliteit. Degene die inzien dat de wet van oorzaak en gevolg onafwendbaar is en betrekking heeft op alle verschijnselen. De wet van oorzaak en gevolg is karma, hè? Dus de karmawet. Dus degene die in kan zien dat karma onafhankelijk of onafwendbaar is. Dus daar ontkom je niet aan, zeg maar, aan karma. En betrekking heeft op alle verschijnselen. Dus er is eigenlijk niets wat niet met karma te maken heeft, zowel binnen als buiten de kringloop van het bestaan. En die al hun verkeerde denkbeelden, wat die ook mogen zijn, uit elkaar zien vallen, bevinden zich op het pad dat de Boeddha's behaagt. Dat is dus best wel misschien een van de moeilijkste versen die er in deze tekst staat. Want aan de ene kant wordt er gezegd, denk aan het karma. En het karma bestaat. En zowel binnen als buiten die kringloop bestaat dat karma. En er is geen ontkomen aan. En tegelijkertijd wordt er ook gezegd, ja, maar al die verkeerde denkbeelden, die vallen uit elkaar. Dus aan de ene kant bestaat dat karma en aan de andere kant bestaat dat karma ook niet op de manier zoals wij geneigd zijn om te denken dat het bestaat. Het is heel apart. Het is alsof je bij wijze van spreken, soms heb ik het ook wel eens op die manier omschreven, alsof je in een toneelstuk, alsof er bepaalde toneelwetten zijn. Wij spreken af, jij bent een elfje en ik ben een koning. Nou, dan gaan we dat toneelstuk spelen. En binnen dat toneelstuk ben jij een elfje en ben ik die koning. Of andersom, whatever. Binnen dat spel gelden weer regels. Maar het blijft een spel. En zodra je uit het spel stapt, die Boeddha die uit dat cyclische bestaan stapt, dan heb je natuurlijk dan kun je nog wel die regels zien. Je kan er ook wel om lachen. Je kan ook zelfs wel meespelen met die regels. Maar je weet wel, ja, maar dit zijn de regels die zij onderling afgesproken hebben in dat toneel. En het zou ook theoretisch wel eens heel andere regels kunnen zijn. Dus waar maken zij zich zo druk over?
In die Laasmanse boek staat het ook, hè?
Ja. Het is ook wat bijvoorbeeld in sport gebeurt. Binnen die voetbalwedstrijd gelden bepaalde regels. En het spel kan alleen maar gespeeld worden als beide partijen ook in die regels geloven. En het publiek doet ook mee. Het publiek gelooft ook in die regels. Hè? Maar als buitenstaander kun je natuurlijk ook zeggen, hoezo moet een penalty vanaf 11 meter genomen worden? Dat kan toch ook vanaf 10, 8, 9 of 13 meter genomen worden? Ja, dat kan het wel, maar binnen dat spel kan het niet. Dus dat is heel gek. Dat, zeg maar, als je er buiten staat, dat je dan kan zien dat er rek in zou kunnen zitten, theoretisch. Maar binnen het spel zit er helemaal geen rek in. Want die scheidsrechter die moet er ook op toezien dat er geen centimeter rek in zit. Want anders dan werkt het spel niet. En zolang die regels zo zijn, wordt het spel ook volgens die regels gespeeld. Dus er zijn eigenlijk al twee soorten realiteit tegelijkertijd aan de hand. Op dat toneel, in de film, in dat voetbal, op dat voetbalveld, of op je werk, of in een gezin, whatever, gelden bepaalde regels. En die regels die zijn belangrijk. Hè, je moet bij wijze van spreken met mes en vork eten, en je moet hier om 10 uur op je werk zijn, en die voetbalwedstrijd die duurt gewoon 2 keer 45 minuten, en in een science fiction film kun je gewoon van alles nog wat in de werkelijkheid niet kan. Maar het zijn maar relatieve afspraken, want een ander gezin doet het heel anders. En aan de andere kant van de wereld eten ze gewoon met hun handen. En in India komen ze helemaal nooit op tijd op hun werk, bij wijze van spreken 10 uur, 10 uur. En in een andere tijd ziet dat voetbalspel er misschien heel anders uit. Alleen binnen dat kader op dat moment gelden die regels en die wetten wel. Dus aan de ene kant geldt het en moet het ook gelden, want anders zou die voetbalwedstrijd helemaal niet gespeeld kunnen worden. Dan kan dat gezin helemaal niet functioneren. Dan kan een werkplek ook helemaal niet functioneren. Dus die regels die zijn ook belangrijk. En we houden elkaar er ook aan. En we wijzen elkaar er ook op. En tegelijkertijd zouden we ons ook moeten beseffen dat het toch ook relatief is. En dat is dus best wel heel lastig. Want je komt eigenlijk op twee soorten niveaus. Ga je functioneren. Het is belangrijk en het is tegelijkertijd ook veel minder belangrijk dan je zou denken. Als buitenstaander van een afstand is het eigenlijk allemaal misschien helemaal niet belangrijk. Sinterklaas, ook zoiets. En je hebt natuurlijk wel meer van die dingen. Ja, je speelt het spel zo serieus en goed mogelijk met kleine kinderen. Maar op een gegeven moment dan valt dat doek en dan gaan kinderen zien, of die ontdekken van, ja, maar dat is eigenlijk helemaal niet op deze manier zo. En dan wordt het weer heel anders. En toch blijf je het voor die kleine kinderen op die manier zo serieus mogelijk spelen. En zo zitten alle verschijnselen dus in elkaar. En zo functioneren wij zelf ook.
Ja, de volwassenen, hoe die omgaan met de hele Zwarte Pieter discussie, dat zijn ook allemaal werkelijkheden naast elkaar.
Het zijn allemaal werkelijkheden naast elkaar.
Ja.
Ja. En het is zeker heel lastig om te bepalen wie er gelijk of ongelijk heeft.
Ja.
Eigenlijk. Alleen je ziet wel dat op het moment dat daar te veel discussie over staat, dan valt het spel uit elkaar. Dan kun je het eigenlijk niet zo goed ophouden en afschaffen, want dan werkt het niet meer. Net zo goed als dat, zeg maar. Ja, je kan niet in een gezin steeds over alle regels discussie hebben. En je kan niet op je werk de hele tijd maar discussiëren van, ja, we kunnen ook wel 9:55 open, we kunnen ook wel 9:45 open. Ja, dat kan natuurlijk, kan ook allemaal. Maar ja, we doen het nou een keer op een bepaalde manier. En we kunnen niet de hele tijd, je kan natuurlijk best wel eens, maar je kan niet de hele tijd al die regels aan de orde stellen, want dan valt het eigenlijk gewoon helemaal uit elkaar. En dan Er wordt in deze tekst, volgens mij niet in de basistekst, maar wel door Geisela zelf, gewaarschuwd voor nihilisme. Dus aan de ene kant is het gevaarlijk om veel te vast te houden aan allerlei entiteiten. Bijvoorbeeld de Zwarte Piet discussie. Het is gevaarlijk om vast te houden aan een Zwarte Piet die altijd zwart moet zijn en altijd op een bepaalde manier uit moet zien. Alsof dat altijd zo geweest is en altijd zo zal blijven. Aan de andere kant is het ook gevaarlijk om alles los te laten. Ik denk, ja, maar dan bestaat het eigenlijk ook helemaal niet. Dan kunnen we niet goed stroopwafel pieten en goudse kazen pieten en rode pieten en groene pieten en stippenpieten maken. Maar dan hou je helemaal niks meer over. En misschien is dat voor het Sinterklaasfest nog niet zo heel erg. Maar ja, het geeft ook wel aan dat in die discussie waar alles op een gegeven moment relatief wordt, de essentie van het feest verdwijnt. Het is hetzelfde als in een sport. Als allebei de partijen denken, ja, nou ja, ach, het is maar een spelletje. We kunnen net zo goed 2 of 3 minuten later beginnen. En waarom zou je eigenlijk met 11 man spelen? We kunnen toch ook met 13 man spelen en zo. Ja, op een gegeven moment hou je dus geen spel meer over. Op een gegeven moment raak je alles kwijt. En kun je ook aan alles gaan twijfelen en functioneert ook eigenlijk niets meer. Terwijl wij toch in deze relatieve wereld wel moeten functioneren. Weet je wel, een gezin moet functioneren, een werksituatie moet functioneren, een land moet functioneren, relaties moeten functioneren. Althans, dat proberen we toch wel. Zo'n boeddhistisch centrum als hier moet natuurlijk functioneren. Ja, weet je kan het overal wel vraagtekens bij zetten. Maar het risico zit erin dat op een gegeven moment een soort nihilisme ontstaat. Dat alles tussen je vingers wegglipt en dat er helemaal niets meer eigenlijk van waarde overblijft. En daar schiet je dus uiteindelijk ook niks meer op. Want we functioneren natuurlijk gewoon in die relatieve wereld. En iemand kan natuurlijk op het idee komen en denken van ja, die Boeddha, ach, waarom zetten we die niet met zijn gezicht naar de muur? Dat kan toch eigenlijk ook best? Ja, dat kan natuurlijk ook best. Alleen op een gegeven moment hou je dus helemaal niks meer over van een boeddhistisch centrum als je overal aan gaat twijfelen. En als je te ver doorschiet in het relativeren. Dus dat is ook het lastige van die leven. En daarom wordt het ook wijsheid van het midden genoemd. Je moet toch balanceren tussen aan de ene kant zijn dingen niet zo strak en niet zo eenduidig en niet zo vast. Maar aan de andere kant is het ook niet zo en werkt het ook niet dat alles maar los is en loszand. Dus het is aan de ene kant belangrijk dat karma bestaat. Dat we het idee hebben dat we bijvoorbeeld niet moeten stelen of geen leven af moeten breken. En aan de andere kant zijn er natuurlijk uitzonderingen, er zijn natuurlijk uitzonderlijke gevallen waarin je het toch wel weer een klein beetje moet kunnen relativeren. Dat is de wijsheid, de balans, de moeilijkheid. Het is niet het een of het ander. En er is eigenlijk een soort Salomon nodig die met een soort wijsheid, ja, een soort inzicht kan geven. En het gaat er niet om wie de gelijk heeft, maar hoe werkt het het beste? Dat is eigenlijk ook iets wat de Boeddha zich steeds afvroeg. Hoe werkt het het beste? Want het is allebei waar. Het spel wordt op een bepaalde manier gespeeld. Maar het is ook waar dat het ook op 100 andere manieren gespeeld had kunnen worden. Ja. Maar hoe werkt het het beste? Ja, door het toch op een bepaalde manier vast te houden. En op een bepaalde manier ook flexibel mee om te kunnen gaan. Dat is het lastige. En dat is ook iets waarvan je dan nu in die Sint-Zwarte Piet discussie kan zien van ja, daar gaat het ook ontsporen op een gegeven moment. Dus als we het niet meer vast kunnen houden en we kunnen het ook niet meer relativeren, dan gaat het erom wie er gelijk heeft. Ja, in principe heeft iedereen natuurlijk gelijk. We kunnen altijd wel ons gelijk ergens door bevestigd zien.
Dit is vers 11 in ons boekje, staat dat 12 is.
Ja, hier staat dat het 12 is.
Dit is 11.
Oh, oké.
12 kant op 70.
Ja, zolang je begrip dat alle verschijnselen afhankelijk ontstaan zijn en je begrip dat leegte het ontbreken van inherent bestaan is twee verschillende dingen lijken te zijn, heb je de bedoeling van de Boeddha nog niet begrepen. Dan komt voor het eerst in die tekst het begrip leegte eigenlijk om de hoek kijken. Leegte wil in de boeddhistische context zeggen, het ontbreken van inherent bestaan. Inherent bestaan betekent op zichzelf onafhankelijk van wat dan ook gewoon bestaan. En er wordt gezegd, eigenlijk zijn er helemaal geen verschijnselen te vinden die onafhankelijk, inherent, gewoon op zichzelf bestaan. Zelfs, want er zijn natuurlijk allerlei discussies over, zelfs bijvoorbeeld ja, alle verschijnselen op aarde, alles wat gemaakt is, maar zelfs dingen in het heelal en zelfs bijvoorbeeld dingen zoals wiskunde, die toch wel behoorlijk abstract zijn. Een vierkant, weet je wel, dan denk je, nou, een vierkant, het begrip vierkant, dat hangt toch verder nergens vanaf. Een vierkant is toch gewoon een vierkant. Ja, het hangt af van wat wij ooit een vierkant genoemd hebben en van de definitie van een vierkant. Eigenlijk ontbreekt het aan, bij alle verschijnselen aan een substantiële kern. En dat wordt in het boeddhisme eigenlijk leegte genoemd. Dus het boeddhisme kent de leegte van dit glas. En dat is niet de binnenkant, maar het glas zelf. Of de leegte van dit opnameapparaatje. Dat betekent, er is geen onafhankelijke kern in dit glas te vinden die op zichzelf gewoon bestaat en altijd bestaan heeft en altijd zal blijven bestaan. Dus hoe concreet wij dit glas ook zien, eigenlijk zit die concreetheid er niet in. Er is wel een glas, maar er is niet de onafhankelijke concreetheid van het glas.
Mag ik daar een vraag op stellen? Niet dat ik daar veel van af weet hoor, dat wil ik niet pretenderen. Maar ik heb begrepen dat Bach bijvoorbeeld, dat zijn muziek samenhangt met wiskunde en ook weer met de astrologie.
Ja.
En dan heb je dus drie dingen hè, die daar waar een samenhang in zou zijn.
Ja.
Zou dat dan toch niet in die samenhang toch wel iets zijn? Als je zegt, het is leeg, is er niks. Maar als er samenhangen zijn, dan is er toch iets.
Allereerst is het dus niet zo dat in het boeddhisme leegte niets is.
Oké. Dat wordt nog ingewikkeld.
Ja, dat is best wel ingewikkeld.
Dat is weer zo'n punt.
Ja.
En dat je hebt in het boeddhisme ook een aantal filosofische scholen die steeds zeg maar een stapje hoger gaan in het begrip van leegte. En het probleem bij leegte is dat er zeg maar, hoe moet je het zeggen? Je gaat inzien of bewijzen dat er iets ontbreekt, waarvan je altijd dacht dat het er was, zonder dat er iets anders voor in de plaats komt. En dat is eigenlijk misschien wel het moeilijkste. Dus je blijft eigenlijk in die, tussen aanhalingstekens leegte, blijf je gewoon steken. Dus het is niet zo dat we zeggen, het is niet groen, nou dan zal het waarschijnlijk wel rood zijn. Nee, we zeggen alleen, het is niet groen. En er komt geen andere kleur voor in de plaats. En dat kunnen wij ons heel moeilijk voorstellen. Dus je gaat zeggen van dit glas, ga je zeggen van ja, er is op relatief niveau is er een glas. Maar het glas heeft niet een werkelijk onafhankelijke kern, waardoor het inherent op zichzelf bestaat. En dat geldt natuurlijk zeker voor dingen die met elkaar verband houden, niet? Want ja, als je zegt Bach houdt verband met de astrologie, dan geef je al aan dat het dus van elkaar afhangt, die verbanden.
Ja, of je zegt inderdaad, dat is niet zo, maar er is ook niet iets anders.
Ja, maar dat is dus heel moeilijk te accepteren.
Ja.
Ja. En voor verschijnselen is het al lastig, maar als we naar onszelf kijken is het ook heel erg lastig. Als ik ga zien dat er eigenlijk niet echt iets is wat ik Anne Veen kan noemen, zonder dat ik er iets voor in de plaats ga zetten, dan valt eigenlijk alle grond onder mijn bestaan weg.
Ook lekker rustig, of niet? Zo kan je het ook zien.
De meeste mensen vinden dat behoorlijk verontrustend. Maar...
Oh ja.
Ja.
Maar is dat dan een soort begrip? Er is iets niet omdat ik er niet iets voor in de plaats kan zetten?
Nee, er is iets niet.
Ja. Want je zegt net...
En er komt niks anders voor in de plaats.
Nee.
Terwijl wij natuurlijk altijd gewend zijn dat er altijd dan wel iets anders zal zijn.
Ja, het glas is leeg, het glas is vol.
Ja. Als er geen geluid is, is er stilte, zeg.
Ja, precies. Ja.
Maar het is heel lastig om je voor te stellen dat er geen geluid is, zonder dat je zegt dat het daarmee, dat er stilte is. Dat is bijna niet voor te stellen, natuurlijk. Wij denken, ja, het bestaat of het bestaat niet.
Ja. Ja, maar dat wat je net zei over jezelf, dat vind ik toch wel even, dat komt wel binnen bij me. Van, ik kan niet zeggen dat ik niet besta.
Nee. Je kan niet zeggen dat jij niet bestaat. Maar we kunnen wel zeggen dat er in ieder van ons geen echte kern te vinden is waarvan we... kunnen zeggen dat die bestaat en dat die ook onafhankelijk van de rest bestaat. Ja. Het is een geheel, het geheel functioneert. Kijk, in de christelijke traditie was het de ziel.
Ja.
Het was de ziel die gewoon onafhankelijk bestond. Die er misschien al voor de geboorte was, maar die zeker ook na het overlijden door zou gaan. En dat is ook best wel het lastige van boeddhisme. In boeddhisme is er geen ziel. En bijvoorbeeld God is natuurlijk ook zo'n begrip in het christendom, wat min of meer op zichzelf onafhankelijk bestaat. Want de kinderen hebben natuurlijk nog wel eens de neiging om te denken, ja, maar wie heeft God dan geschapen? Ja, maar dat is niet. God was er altijd en zal er altijd zijn. En dat kent het boeddhisme dus eigenlijk niet. En dat is ook wel verontrustend. Want het is niet voor niets dat het ergens ook wel een geruststellend gevoel is dat er een ziel is die tenminste dan toch nog doorgaat. Of dat er een God is die toch altijd bestaat en die ook altijd zal blijven bestaan. Het is best wel lastig om te leven met het feit dat dat er niet is zonder dat er iets anders voor in de plaats komt. Dat is best wel...
Ja, want als je aan incarnatie denkt, dan... Je komt of als mens, of als dier, of wat dan ook maar weer terug. Maar dan zit er toch iets van je oorsprong.
Maar niet iets... Ja, er zit een soort continuïteit in, maar niet een identiteit. Dat is het lastige. Die nieuwe incarnatie heeft weer een hele andere vorm.
Identiteit.
Heeft er een hele andere identiteit. Die wordt misschien wel geboren ergens in Afrika, in Zuid-Amerika. Misschien is de vrouw een man geworden. Misschien is het mens een dier geworden. Of een geest geworden. Of... Dus alles wat zeg maar een beetje houvast gaf. Er is wel iets wat doorgaat. Maar er is geen identiteit. Dus je kan het niet meer traceren, ook bijna. Er is niet een ziel die doorgaat, zeg maar, in het boeddhisme. Er is een bewustzijnstroom die doorgaat. Maar dat is een heel flexibel gebeuren.
Met de reïncarnaties van de lama's dan?
Hetzelfde probleem. Het is ook nog de vraag, soms is het een probleem. Reïncarnaties van lama's kunnen ook een totaal andere vorm aannemen. En sterker nog, de Dalai Lama zegt zelf al, misschien is de volgende Dalai Lama wel een vrouw. Dat zou zo kunnen. En dan zegt hij erbij, dan wil ik ook het liefst dat in de incarnatie ook nog een mooie vrouw wordt. Maar dat zou totaal verontrustend voor de Tibetaanse gemeenschap zijn. Want in hun concept is daar nog niet helemaal klaar voor, denk ik, voor het grootste gedeelte. Dus die identiteit die je nu ziet, hè, die Dalai Lama die je nu ziet in Rotterdam, bij wijze van spreken, dat is in een volgende incarnatie, kan het een totaal andere vorm aannemen, zodat dat je die identiteit ook nauwelijks nog meer vast kunt stellen. Ja, nou wordt er dus wel op basis van die herkenning van voorwerpen, wordt nog wel bij een heel jong kind, wordt er nog wel een soort connectie en wordt er nog wel een verband gelegd. Maar het is de vraag of de Dalai Lama na 5, 6, 7 jaar die voorwerpen nog zou herkennen. Want dan komen er weer zoveel nieuwe indrukken in zo'n bewustzijn. En dat hele verse bewustzijn van een jong kind, dat wordt weer gevuld met allemaal nieuwe indrukken in een leven. Dus het is maar de vraag of die Dalai Lama dat later nog zou herkennen.
Ja, ik had altijd het idee als je dus in een incarnatie terechtkomt, dat je dan een andere vorm een ander uiterlijk, een andere, ja. Oh ja, innerlijk dan ook, maar dat is toch nog wel iets van de oorsprong.
Het is de vraag in hoeverre daar nog veel van de oorsprong van is. Het is een beetje net zoals dat je dat heelal tegenwoordig ook steeds meer op televisie tegenkomt. Aminozuren worden allemaal afgebroken tot hele kleine bouwsteentjes en er komt weer energie bij en opeens wordt het weer een bepaalde vorm van leven die eigenlijk niet meer te herkennen is in vergelijking met voorgaande vormen van leven. Het is misschien wel gewoon bij wijze van spreken een soort Lego-doos. En met Lego kan je natuurlijk bijvoorbeeld een gebouw maken. Je kan al die blokjes weer afbreken. En je kunt van diezelfde blokjes kun je er een olifant bouwen.
Het zijn nog wel steeds de oorspronkelijke blokjes.
Het zijn nog wel de oorspronkelijke blokjes, maar het is de vraag of je dat nog kan zien. Of je dat nog kan herkennen. Wij misschien nog wel, maar stel dat je die blokjes ook allemaal een andere kleur gaat geven. Dan wordt het al wat lastiger. Stel dat je ze allemaal in de oven zet en ze gaan allemaal wat vervormen. Kan je dan nog, zeg maar, herkennen wat is? Als je bij dat proces aanwezig bent, misschien wel. Maar als ik jou vandaag, zeg maar, een bouwwerk laat zien van Lego-blokjes en ik laat jou volgend jaar een olifant zien van Lego-blokjes, zie jij dan of daar een verband tussen is? Nee, dat zie je niet meer. Dus de vrouw die jij nu bent en de incarnatie die misschien over 20 jaar in Zuid-Amerika op de middelbare school zit, zien wij daar een verband in? Nee, dat zien wij niet.
Het is wel afhankelijk van de oorsprong.
Ja, het is wel afhankelijk, maar het is wel de vraag of wij het zien. Of we dat nog kunnen traceren. En misschien inderdaad, zoals bij de lama of bij de leraar, als je inderdaad tijd en energie erin steekt en je blijft met je neus bovenop zitten, dat je dan die blokjes wel kan volgen en dat je dan het opbouwproces wel kan zien. Maar ja, als je dat even uit het oog verliest, dan veranderen die vormen allemaal zo snel. Dat, ja, weet je, er zijn ook de lama's geweest die vonden het heel leuk in een bordeel in Lhasa. En denk je, ja, is dat dan ook een Dalai Lama geweest? Is dat dan, ja, dat kan dus allemaal. Dat kan dus allemaal. En het is ook soms best wel eens verontrustend. Ja. Want die vorm waar je dan, zeg maar, toch ergens aan vasthoudt, hè, of al was het dan maar het karakter, of al was het dan misschien nog niet eens de uiterlijke vorm, maar dan toch een bepaald soort spiritualiteit of weet ik wat, die is misschien in een volgend leven helemaal niet meer zo duidelijk herkenbaar. Er was ooit een incarnatie Of er was een grote leraar en die overleed en er werd een incarnatie gevonden. Die incarnatie, daar moest geld voor ingezameld worden. Iedereen die deed daaraan mee in die club. Hè. En, nou, dat jongetje mocht er natuurlijk aan niets ontbreken, dus die ging in India naar de school en kreeg beste leraren. En nou, was een veelbelovende jonge incarnatie in het jaar of 16, 17. En die dacht op een gegeven moment, bekijk het maar, ik word disjockey op Ibiza. Ja, heel die boeddhistische gemeenschap die allemaal geld bij elkaar hadden gelegd voor de opvoeding van iemand was een shock. Zo van, ja, maar ja, dat kan niet. Als jij een incarnatie bent van die lama, dan kan je niet op een gegeven moment bedenken dat je disjockey in Ibiza wil worden. Ja, dat kan dus wel. En dat maakt het dus ook zo lastig. Dat die hele vorm, niet alleen aan de buitenkant, hè, we accepteren natuurlijk dat mensen 100 jaar geleden er anders uitzagen, maar ook gewoon een heel karakter. Alles waarvan wij dachten dat dat toch ergens wel vast stond, dat dat op losse schroeven kon te staan.
Maar we werken nu aan een goede wedergeboorte.
Ja. Ja, want we herkennen natuurlijk wel dat er prettiger en minder prettige omstandigheden zijn om in deze wereld te zitten. Ja, maar wij zullen zelf waarschijnlijk nooit ervaren wat het verband is tussen de goede situatie waar we nu in zitten en wat we in een leven hiervoor gedaan hebben om hier terecht te komen. Dat weten wij niet. Ik weet het niet in ieder geval. Ik heb geen idee van mijn vorige leven.
Maar dan zit er toch nog iets van dat ik of dat wij.
Er zit, nee. Nou, nee, ja, nee. Dat
ik
is...
vond het woord ziel dan altijd zo gemakkelijk. Dan ja. Denk ik, nou, die, ik werk nu voor een goede wedergeboorte, want mijn ziel gaat dan straks dus of zo. Maar als daar niks
stel je voor, ik geef haar een deal. Zij geeft jou een deal. Die deal die gaat zo voort. En die deal die komt uiteindelijk bij Cynthia uit. Is dat dan nog mijn deal?
Oorzaak en gevolg.
Ja, oorzaak en gevolg. Dus er is een bepaald soort energie die doorgaat.
Ja.
Ja. Maar de identiteit van degene die het eerste geduld heeft, die is niet, die verdwijnt. De identiteit verdwijnt. En dat is nou juist inderdaad, dat is dus de leegte. Dat is dus ook het moeilijke. Dat er ook helemaal niets meer van die identiteit werkelijk vaststaat en overblijft. Dat alles afhangt van oorzaken en omstandigheden. En als het bij Cynthia uitkomt, is niet meer te herkennen wie daarmee begonnen is en waarom. En toch zit er een verband in. Want als ik het niet zou doen, als wij hier niet in die kringen dat op een of andere manier door zouden geven, dan zou die duur nooit bij Cynthia uitkomen. Maar het is dus heel anders dan wanneer ik een kopje doorgeef. Want dan komt datzelfde kopje nog wel eens in. Althans, wij denken dat het hetzelfde kopje is, maar in werkelijkheid is dat natuurlijk ook niet zo. Het is net zo, het is misschien wel moeilijk om je dat voor te stellen, maar het is net zo, dat kopje is ook veranderd in de tussentijd.
Nou, het maakt, wat ik wel grappig vind, wat je nu zegt, is wel, dat verklaart ook, en waarom het zinloos is om te oordelen. Omdat
als je dit begrijpt,
ja,
dan valt eigenlijk,
ja,
het oordelen daardoor weg. En,
ja,
en daardoor wordt, zegt zo'n kapper ook, dit is in feite de essentie. Je kan wel tegen iemand zeggen, je moet niet oordelen. Nou, misschien volgt hij de regels en dan gaat hij dat ook proberen niet te doen. Maar als je dit begrijpt, dan hoef je dat iemand helemaal niet meer te vertellen, want de hele grond voor ruzie, voor oordelen, voor egocentrisch gedrag verdwijnt eigenlijk. Het lost eigenlijk alles structureel op. Terwijl je nog van karma en voor andere regels kan zeggen van, nou ja, het geeft mensen in ieder geval een kader, zodat ze niet ontsporen en de goede kant op gaan en zichzelf bij de hand houden. Oké, dat is zo. En wordt ook gezegd, moet je doen. Dat is heel fijn voor de wereld. Fijn voor jezelf. Je komt ook in een goede situatie terecht. Maar werkelijk echt die bevrijding, werkelijk echt alles oplossen. Echt de wortel van het lijden, zeg maar, doorsnijden. Dat gaat alleen maar met het begrip van leegte. Want dan, het is alsof gewoon, en dat is natuurlijk verontrustend, maar alsof werkelijk de grond onder je voeten zakt. Alsof alles, bij wijze van spreken, gewoon oplost. Niet in elkaar valt, maar gewoon oplost. En toch bestaat het nog. En toch kun je er dan ook mee spelen. Want het lost op, maar je ziet bovendien ook dat het natuurlijk gewoon in relatieve zin wel bestaat. Dus je kan ook gewoon natuurlijk als Boeddha nog mee functioneren in deze wereld. Maar je bent er geen gevangene meer van. Je bent er geen gevangene meer van. Omdat je ziet, weet, ervaart dat er geen echte identiteit is. Geen inherent bestaan van jezelf. Geen inherent bestaan van een ander. Geen inherent goed. Geen inherent slecht. En het is heel lastig om alle grond onder je voeten zakt weg. Maar je krijgt in principe ook een enorme hoeveelheid speelruimte daarvoor terug. Want omdat dingen dus inderdaad niet op zichzelf heel vast staan, is alles dus ook te manipuleren en te veranderen. En het gekke is dus dat je zou kunnen zeggen, nou dan maakt het dus ook niet meer uit wat ik doe. Je kan ook zeggen, dan maakt het dus juist enorm veel uit wat ik doe. Want dan kan ik ook werkelijk, zeg maar, dan heb ik ook werkelijk gewoon invloed. Dan kan ik ook dingen werkelijk sturen. Als dingen echt vast zouden staan, ja, dan zou het misschien veel minder uitmaken wat ik zou doen, want dan heb ik toch geen invloed. Dus er zitten twee kanten aan waarin je moet balanceren. Ook voor je eigen psychologische gezondheid. Want je moet wel op een of andere manier functioneren. En we zijn natuurlijk niet zover dat we die leegte werkelijk gerealiseerd hebben. Ik bedoel, we kunnen het nu misschien een beetje volgen. Maar het is niet zo dat als wij dadelijk onder een auto komen, dat we dan die realisatie van de leegte van stal kunnen halen of dat die er is. Nee, dan voelen wij heel erg ons ik dat gekwetst wordt en dat heel hoog nodig naar het ziekenhuis moet. En dan is ons ik heel erg blij dat er andere mensen zijn die voor ons gaan zorgen. En wat dan ook. Dus we moeten wel een beetje daar wordt er ook gezegd, nou, niet te snel met deze kennis, zeg maar, naar beginnelingen toe, want je moet het ook wel een beetje kunnen handelen, kunnen hanteren. Het kan zijn dat iemand de neiging heeft, dat heeft natuurlijk ook gewoon met karakter en zo te maken, denk, nou, dat maakt het me toch allemaal niet uit. Als het toch allemaal niet uitmaakt, nou, dan kan ik toch ook niet zo goed gaan stelen, dan kan ik toch ook niet zo goed, het is toch allemaal niet echt substantieel, dus ik doe gewoon waar ik zin in heb. Maar dat is dus eigenlijk, dat is dus het nihilisme. Dat is eigenlijk heel gek. Of tenminste, het grappige is dat het omgekeerde juist eigenlijk waar is. Ja. Je hebt juist alles in de hand. Omdat het niet vaststaat. Het is als een soort deegje. Je kan er alles van maken. Dus maakt het juist heel veel uit hoe goed je pakketbakker jij bent. Want dan kun je er inderdaad van alles nog wat van maken. En ja, als je die capaciteiten niet hebt, dan kun je er nog niet zo heel veel van maken. Dus dat is best wel lastig. Dat is een lastig stuk in dit hoofdstuk. En daarom wordt er hier ook in dit vers gezegd, denk niet dat het twee verschillende dingen zijn, die afhankelijke verschijnselen, dat dingen van elkaar afhangen, en het feit dat ze geen echt substantieel eigen onafhankelijk bestaan hebben. Nee, dat is eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille. Ze hebben geen eigen, echte, onafhankelijke kern van bestaan. En daardoor ontstaan ze afhankelijk. En daardoor hebben wij ook een enorme verantwoordelijkheid. Want alles is afhankelijk van wat wij, zeg maar, scheppen en in deze wereld zetten. Want het bestaat niet op zichzelf. Als mensen dat niet in de wereld brengen, dan bestaat het helemaal niet. Als mensen oorlog willen, dan komt er oorlog. Als mensen vrede willen, dan komt er vrede. Dat betreft, ja. Het is jammer dat ze niet allemaal hetzelfde willen natuurlijk. Ja. Maar de mogelijkheden zijn er. Het is net als tijd of ruimte. Je kan het invullen zoals je het in wilt vullen. En dan kan je zeggen, ja, dat maakt me dus allemaal niet uit. Maar je kan ook zeggen, nou, dan rust er dus een enorme verantwoordelijkheid. Of dan is het een enorme uitdaging om dat zo goed mogelijk te gaan doen.
Maar ik denk ook dat dat een contradictie is. Als je zegt, het maakt me niet uit. Dat klopt niet. Want, maar als je denkt, ik ga dat stelen, dan doe je dus iets voor je zogenaamde ik.
Ja.
Ja, dus dan doe je iets voor jezelf, maakt het je dus wel uit. Dan wil je dus zelf dat jij bevredigd wordt in je behoeften,
ten
koste van, niet.
Ja, ten koste van een ander.
Ja, precies. Ja. Ja. Dus in die zin is nihilisme ook een paradox. En dat soort nihilisme.
Ja, ja, ja. Ja.
Ja. Ja.
Dus er is een enorme ruimte, maar tegelijkertijd en enorm veel mogelijkheden, maar tegelijkertijd brengt dat eigenlijk ook een enorme verantwoordelijkheid met zich mee. Alsof je bij wijze van spreken een pasgeboren kind ziet. Dat je denkt van ja, daar kan nog zoveel mee gebeuren. En kan alle kanten op. En dus is het ook zo belangrijk. Want je kan denken van nou, dat maakt het ook niet uit, weet je wel. Dat maakt het ook niet uit wat ik doe, want het kan toch alle kanten op gaan. Ja, maar dat is dus nou juist niet zo. Het kan alle kanten op gaan en daarom is het des te belangrijker dat jij je ervoor inzet.
Ik heb in één keer, opeens snap ik iets wat je eerder zei, aan helemaal aan het begin. Toen vertelde je dat Aziaten bijvoorbeeld en Westerlingen zo'n ontzettende andere kijk hadden ook op het ik. En dat je ook zei, van, toen de Dalai Lama voor het eerst geloof ik in Amerika of in Europa was, dat hij dacht, waarom zitten al die mensen in een therapie en ze hebben het allemaal zo moeilijk, want ze hebben allemaal zo'n last van hun ego en zo. Terwijl als je inderdaad op deze manier kijkt, en jouw en je bent er eigenlijk, je bestaat niet in de kern niet, en anderen ook niet, maar het gaat om dat geheel, dan snap ik opeens dat dat begrip van die identiteit ook anders is. Is dat
is wel waar, maar je moet niet denken dat mensen in Azië meer verlicht zijn dan mensen in het Westen.
Nee, maar ze hebben minder last van zichzelf, was eigenlijk toch de boodschap.
Ja, vooral die Tibetanen hebben een soort zelfvertrouwen van... Waar wij het zeg maar wat vaker aan twijfelen. Wij worden heel erg geconfronteerd met allerlei waarde normen. Gaan ze afvragen, doen we het wel goed? Zou ik niet eigenlijk meer moeten sporten? Zou ik niet minder moeten roken? Zou ik niet mijn kinderen meer aandacht moeten geven? Zou ik niet nog een bijscholing moeten doen voor mijn werk? Wij worden natuurlijk geconfronteerd met een hele wereld van waarden en normen.
Ja.
En als je dat natuurlijk niet hebt, hetzelfde als dat je geen spiegel hebt. En dat was natuurlijk in Tibet zo. Je hebt natuurlijk geen media die je van alles nog wat voorhouden. Ja, wat maakt het dan uit of jij 10 kilo zwaarder bent dan de buurvrouw? Wat maakt je toch helemaal niet meer uit? Op het moment dat er allerlei normen zijn, dan ga je enorm aan jezelf twijfelen. En we hebben natuurlijk een enorme prestatiemaatschappij, dus ons ego heeft het moeilijk. Wij denken de hele tijd van, nou, doe ik het wel goed? Nou, dat is iets waar de Dalai Lama eigenlijk niet bekend mee was. Want de Tibetanen die denken gewoon vanzelf, van ik doe het goed. Dat is hetzelfde als dat ik gewoon een maand op vakantie ben en geen spiegel zie. Dan heb ik nooit het idee dat ik er niet uitzie. Dat begin ik pas weer te krijgen op het moment dat ik een spiegel zie of dat andere mensen er iets van zeggen. Als ik dat niet heb. Maakt mij dat uit of ik mijn haar kam ja of nee, bij wijze van spreken 's morgens.
Mensen spiegelen zich ook aan die prestatie.
Ja, en dat wordt best wel snel een grotere druk.
Ja.
He, met al die sociale media wordt het ook wel lastig om overal maar aan te voldoen. En bovendien, wat vandaag in is, is natuurlijk volgend jaar niet meer in. Dus het is niet zo dat als je 1 keer aan de norm voldoet, dat je dan klaar bent. Het is een constant bezig blijven met mode en niet alleen met mode in uiterlijke zin, maar ook de goede woorden gebruiken, het goede taalgebruik gebruiken. Heel vermoeiend kan dat zijn. En als je die spiegels niet de hele tijd hebt en die mechanismes niet de hele tijd hebt, dan dat kan best wel ver gaan. Ik bedoel, kinderen die elkaar uitsluiten op de middelbare school, je mag geen vriendinnen meer zijn. Dat is allemaal best wel drama. Kijk, wij kunnen wel denken, wat maakt het uit? Maar ja, als je er middenin zit, het is hetzelfde als een voetbalwedstrijd. Als je niet in die wereld zit, dan kun je makkelijk zeggen, wat maakt het uit? He, dus voor de ouders is dat nog wel, ja, weet je wel, wat maakt het uit als om je lacht op school? Ja, maar als je op school zit, in die wereld zelf, is het een heel serieus gebeuren. Dus ook wat dat betreft kun je natuurlijk dat soort kennis ook op andere manieren, zeg maar, wel weer toepassen en zien. Ook daarvoor geldt, binnen die wereld zijn die afspraken bloedserieus. Zo bloedserieus dat kinderen zichzelf voor de trein kunnen gooien.
Ja.
Zo bloedserieus zijn die afspraken. Als je er buiten staat, zoals een Boeddha buiten die bestaansvelden staat, dan denk je, ach, het is toch allemaal relatief. Over 5 jaar dan kom je ze niet meer tegen, of over 10 jaar, of 20 jaar geleden maakt ons daar toch ook niet druk over. Nee, ja, als je er buiten staat, dan kun je dat makkelijk zeggen. Dat is ook waar. Dat is helemaal waar. Maar tegelijkertijd is het ook waar dat het binnen die context bloedserieus is.
Ja.
En die dubbele realiteit, daarmee leven, dat het en, zeg maar, relatief is, maar tegelijkertijd een absoluut belangrijke afspraak is, of een belangrijke context is, op het moment dat je nog in die bestaanswerelden zit en er niet aan kan ontsnappen. Die kinderen ook niet, die zitten gewoon gevangen in die bestaanswerelden en die hobbelen van het dierenrijk naar de hongerige geesten die alles moeten hebben, naar het mensenrijk en naar de hel waarin ze zich zo verschrikkelijk beroerd voelen. Die zitten gewoon in die cirkel van die bestaanswerelden en wij staan er dan tussen aanhalingstekens buiten. En wij denken dan, ach, ja, dat is natuurlijk vervelend, ja. En wij zitten op onze beurt ook weer in een wereld waar we niet uit kunnen. En daarvan kunnen andere mensen weer zeggen, ach, ja. En zo zitten we allemaal in onze bestaanswerelden en hobbelen
we. Ja, we kunnen beter in onze eigen bestaanswereld zeggen, ach, ja, dit is mijn.
Maar dat is moeilijk, want in onze eigen bestaanswereld is alles heel belangrijk. Want dat is onze bestaanswereld en daarom zitten we er ook in. Anders zouden we er ook niet in gevangen zitten. En we houden onszelf natuurlijk gevangen, dat is waar. Maar we kunnen er niet zo makkelijk uit. Je kan er alleen maar uit, volgens boeddhisme dan, hè, met een drang naar bevrijding. Je leven op orde zien te krijgen voor jezelf en voor anderen. Dus die verlichtingsgeest. En inzicht in hoe de dingen werkelijk eigenlijk functioneren. Als je die drie aspecten niet hebt, dan kom je er niet uit. En dan is inzicht in hoe de spelregels zijn en hoe de dingen eigenlijk bestaan en waarom ze aan de ene kant hartstikke serieus zijn en aan de andere kant luchtbellen zijn, dat inzicht is uiteindelijk datgene waardoor je bevrijd raakt. Want je kan het nog zo goed doen, en dat geldt ook binnen zo'n klas, je kan nog zo goed je best doen en dan kom je inderdaad op een gegeven moment, misschien heb je een hele goede positie in zo'n klas of op je werk. En je hebt genoeg vriendinnen en weet ik wat allemaal. Uiteindelijk is dat geen bevrijding. Uiteindelijk zit je gewoon weer gevangen in een goden bestaan of in een ander bestaan of in een ander kader. En je kan er niet uit zolang je, zeg maar, niet die ballon kan doorprikken. Dus daarom wordt er ook altijd gezegd, ja, uiteindelijk, hoe moeilijk het ook is, inzicht in hoe de dingen bestaan, geef je uiteindelijk het gereedschap om er doorheen te komen, om er doorheen te breken. En natuurlijk is het veel fijner om tevreden te zijn, blij te zijn, op een school te zitten waar alles goed gaat, vriendinnen te hebben. Natuurlijk probeer je je positie binnen de mogelijkheden die je hebt zo goed mogelijk te krijgen. Maar het blijft, hoe treurig het ook is, het blijft behelpen. Het zou veel fijner zijn als je er helemaal niet meer druk over zou hoeven te maken. En er is ook zo'n spreekwoord dat zegt van, het is fijn om je te krabben als je jeuk hebt, maar het is nog veel fijner als je helemaal geen jeuk hebt. Ja. Dus dat is het eigenlijk ook een beetje. Ja. Volgens mij zijn we er. Ik kom nog een laatste vers tegen, waarin het nog een keer samengevat wordt. Waarin je alles onweerlegbaar als afhankelijke relatie ziet. En niet alleen ziet, hè, maar ook echt ten diepste ervaart. Want dat is natuurlijk ook nog wel iets anders. Ik zei al, er zijn verschillende niveaus van dingen weten. Je kan het horen, je kan het snappen, je kan het zien. Maar ook werkelijk, zeg maar, vanuit je hart ook reageren alsof het niet anders meer kan, alsof het nooit anders geweest is, alsof dat je diepste overtuiging ook is. Tegelijkertijd vasthouden, je vasthouden aan innerlijk bestaan, beëindigd ziet. En als je deze twee realisaties, ze noemen het ook een realisatie, op een gegeven moment wordt het gewoon eigen. Het wordt gewoon, het is anders dan kennis, zeg maar. Je kan wel iets weten, maar als je een realisatie hebt, dan wijk je er nooit meer vanaf, bij wijze van spreken. Dan kan je niet anders meer. Als die realisaties niet meer afgewisseld worden, maar als één geheel gezien worden, dus tegelijkertijd, dan heb je de analyse van de juiste zienswijze volbracht. En dat is natuurlijk ook het lastige, want wij kunnen in een meditatie, en als we erover nadenken en we kijken naar een situatie, dan kunnen we het nog wel zien. En misschien ook wel begrijpen. We kunnen nog wel aan de ene kant zien dat het maar een spelletje is, en aan de andere kant dat het in het spelletje heel bloedserieus is. Maar tegelijkertijd zien, tegelijkertijd allebei die realiteit zien, dat is het moeilijkste. Het voetbalspel spelen alsof je leven ervan afhangt. En tegelijkertijd weten dat het maar een spelletje is en dat het maar relatief is, dat is het moeilijkste. Ja. Als buitenstaander kan je zeggen, ach, voetbal, ja, nou ja, ja. Maar dat is maar één realiteit. En de voetbalsupporter kan zeggen, ja, maar voetballen, dat is alles. Dat is ook maar één realiteit. Maar allebei die realiteiten tegelijkertijd zien, dat het echt heel erg belangrijk is. En tegelijkertijd op een ander niveau helemaal niet belangrijk is en heel erg relatief is. Als je dat dus kunt, ja, nou ja, dan wordt er gezegd. Dan heb je dus de juiste zienswijze van de leegte volbracht. En in feite ben je daarmee daardoor bevrijd. Heb je jezelf eigenlijk bevrijd. In die zin is er dus ook niet iemand anders die je kan bevrijden.
Nee.
Iemand anders kan helpen en we kunnen elkaar helpen en alles nog wat kan helpen om die wijsheid te ontwikkelen en dat inzicht te krijgen. Nou, zo doen we hier ook een klein steentje aan bijdragen. Uiteindelijk kan niemand het voor je doen. En als het zo is, als het moment daar is, dan zijn er allerlei verhalen over meesters die heel hard moeten lachen omdat ze denken, ja, zo was het toch eigenlijk ook altijd al. Het is ook niet alsof je iets heel moeilijk moet bereiken. Alsof je een enorme prestatie geleverd hebt. En toch heb je een enorme prestatie geleverd. Terwijl het voor je voeten ligt. Je zit er middenin. Het is heel apart. Dan kom je dus. Dan ga je speculeren over wat verlichting eigenlijk is. En mensen die daar iets over te zeggen hebben. Die zeggen, ja, het is aan de ene kant een enorme reis. Misschien wel van levenslang. En aan de andere kant ligt het verdorie hier op tafel. Ja. Maar het kost dus ontzettend veel moeite. En vaak ook wel veel positieve energie verzamelen. En dingen op orde krijgen. Misverstanden uit de wereld helpen. Om het werkelijk te realiseren. Denken. Ja.
Ja. Vers 14 ook. Het staat dus zo simpel.
Maar. Ja, het staat er heel simpel. Ja. En als je het de meesters vraagt, dan is het ook simpel.
Ja.
En zoals mijn leraar ooit zei, it's simple, but not easy.
Dat is het.
Ja.
Ja, ja, dat vind ik een mooie uitspraak. Ja. Die nemen we mee.
Ja.
Het is wel grappig, ik heb soms het idee dat ik het snap.
Het is wel een mooi boek geschreven door Jack Kornfield over, die heeft een aantal mensen geïnterviewd over dat moment van dat toch begint daar of zo, dat er een soort doorbraak is en iedereen beschrijft het wel een beetje op een andere manier. Aan de ene kant wordt soms gezegd van, nou ja, het is een flash of lightning in the dark, het is een bliksemflits. Maar veel meer mensen zeggen, nee, het is toch als een soort mist die optrekt. Dat op een gegeven moment een flart is er van je
ding. Ja,
ja. Ja, je ziet het bijna of zo. En dan, ja, maar het wordt helderder. Vandaar ook verlichting. En Dat zijn denk ik ook wel de woorden die aangeven een beetje wat voor soort proces het is. Wat voor soort proces het is. Verlichting, ontwaken. Alsof de verduisteringen zeg maar langzaamaan verdwijnen. Ja. Ja, het is een heel interessant proces. Ja, en... Ja, als je naar jezelf kijkt, dan zie je van inderdaad, het zijn flarden dat je eventjes denkt van ja, maar dat geldt natuurlijk ook wel voor andere boeddhistische beoefeningen. En dan merk je ook weer van ja, maar ja, als de omstandigheden een beetje tegenzitten, dan is het ook weer snel weg.
Ja.
Ja, dus wij hebben nog geen realisatie, wat dat betreft. Een realisatie raak je namelijk niet meer kwijt en die neem je overal altijd mee. Maar goed, realisatie begint met, nou ja, dingen horen, over dingen nadenken, herkauwen, laten zinken, erover mediteren, opnieuw in de praktijk dingen tegenkomen, dat weer meenemen. Vindt dus allemaal niet per se plaats in een tempel. De Boeddha had ook geen tempel, hij zat gewoon onder een boom. Dus kan overal en in alle situaties... Elke situatie, elk televisieprogramma, whatever, kan altijd weer, kan voer zijn, brandstof zijn om als je er maar op een andere manier soms even tegen aankijkt, ja, om toch weer iets meer van wijsheid te ontwikkelen. En dan gaan we in ieder geval de goede kant op. Het zwaard van Manjushri, ja. En als we tegelijkertijd ook ons best blijven doen om de tweede hoofdzaak te ontwikkelen. Geshe-la zegt, ja, die tweede hoofdzaak, het zwaard is het scherpe zwaard. In de tekst is het een bijl, van een bijl. Maar de positieve energie is de energie, is de fitheid, is de kracht. En die positieve energie die komt voort uit... Je leven op orde houden, dingen ethisch, een ethisch leven, een juist leven leiden. Niet alleen voor jezelf, maar ook naar anderen. Je wordt er sterker van. En Isla zegt, dat geeft je de kracht. Maar als je geen zwaard hebt, ja, wat doe je dan met die kracht? Ja, je krijgt die boom niet zo uit de grond, bij wijze van spreken. Je hebt wel gereedschap nodig. Die wijsheid is het gereedschap, maar je hebt ook... Zeg maar die kracht en die energie nodig om dat gereedschap goed te hanteren. Dus je hebt ze allebei nodig, die twee vleugels, die twee benen. Op weg naar de verlichting.
Halleluja.
Prachtig einde, halleluja, praise the Lord. Ja, waarom niet?
Ja.
Alles wat ons kan helpen op die weg, dat omarmen we.
Ah, natuurlijk.
En dan... Als je het zo ruim gaat zien, dan kan je ook voorstellen dat er allerlei variaties van boeddhisme zijn. Dat het boeddhisme is die benadrukt, zeg maar, je leven op orde zien te houden, je karma op orde zien te houden. En dat kan groter en groter en groter zijn. En dat kan ook vormen aannemen waar je denkt, nou, is dit nou nog eigenlijk wel boeddhisme? Sommige boeddhistische meesters waren ook wel hele rare vogels. We gaan ze tegenkomen, want in het najaar was er nog een verzoek om een aantal boeddhistische leraren tegen... Ik heb wat dvd's ook opgespeurd. Nou ja, daar zitten leraren bij die bijvoorbeeld best wel stevig konden drinken, om eens wat te noemen. Waarvan je niet in eerste instantie zou zeggen van wow, wat een boeddhistische leraren. Dus ook in dat boeddhisme, jij was denk ik niet in Westerbork, maar als je Bernie Glassman ziet, dan zou je ook niet in eerste instantie denken van wow, wat een hele brave, nette boeddhistische leraar is dat, weet je wel. En dat is wel het mooie aan boeddhisme, vind ik zelf. Er is heel veel variatie en ja, ook een beetje zoeken naar wat bij je past. De een wil graag heel erg zorgvuldig en duidelijk en regels. En de ander die ziet het allemaal in een groter perspectief. En dat kan allemaal. De een sluit het ander ook helemaal niet uit. En sommige periodes heb je ook meer behoefte om toch eens eventjes de puntjes heel erg op de i te zetten. En andere periodes misschien meer dat je denkt, nou ja, we knutselen zelf. We mogen ons wel iets meer vrijheid permitteren. En zo is het goed om toch weer bij jezelf ook te kijken van, ja, zit ik nog wel op de juiste weg? Want het is ook heel makkelijk om je vrijheden te permitteren omdat je het leuk vindt, zonder dat het nog echt boeddhistisch kan zijn. Maar de Boeddha heeft zelf ook gezegd, want die vraag is de Boeddha volgens mij wel gesteld, wat moet er in de toekomst met de boeddhistische leer? Iedereen gaat het op zijn eigen manier dadelijk interpreteren. En wanneer is het nou nog eigenlijk boeddhisme en wanneer is het geen boeddhisme meer? Nou ja, het mag natuurlijk om te beginnen niet de kern van de boeddhistische leer tegenspreken. Dus zodra het zeg maar daarmee tegenstrijdig is, kun je het eigenlijk geen boeddhisme noemen. En het moet behulpzaam zijn. Boeddha was niet een filosoof voor het filosoferen, maar het moet bijdragen aan de opheffing van het lijden. En als dat structureel zo is, dan zijn er heel veel vaardige methodes, zoals dat heet. Heel veel vaardige methodes in de wereld. 84.000 verschillende methodes voor allerlei verschillende mensen die verschillende behoeftes hebben en een verschillende achtergrond en een verschillend karakter. Nou ja, dat doen wij hier dus ook. Dat gebeurt hier in het Vipassana Centrum ook. Zoveel verschillende opvattingen naast elkaar die allemaal proberen op een of andere manier dat boeddhisme vanuit een bepaald perspectief zeg maar, nou ja, toegankelijk te maken, aan te bieden, zeg maar. En het een sluit het ander niet uit. Maar het kan best wel behoorlijk verschillen zo aan de buitenkant. Maar in essentie is de bedoeling altijd natuurlijk gewoon proberen mensen een stapje te brengen naar een gelukkiger leven. Dat is volgens mij de bedoeling van alle boeddhistische onderricht. En zeker hier ook van dit centrum. En dat vind ik ook wel het mooie van het Vipassana Centrum. Dat het zo veel verschillende facetten eigenlijk heeft van diezelfde diamant. Van diezelfde schat. Die toch het boeddhisme eigenlijk wel is. Oké. Je zult nog eens laten bezinken. Ik zet de...